Ja, bewijding, als je dat niet leuk vindt, dan wordt het nooit niks. Wat je ook doet. En als je niet kunt rekenen, dan wordt het ook niks. Want ik weet 100% zeker dat als je in mijn situatie met ons bewijdingssysteem, dat we dus 4 centen daar per liter melk mee verdienen. Toen wij vooromschakeling gingen ploegen, toen zoop die trekker 2 keer zoveel diesel als nu.
Welkom bij de Bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van Adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en boeren in gesprek om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Heb jij je al ingeschreven voor de Bodempodcast op mijnbodemconditie.nl? Op dit platform kun je jouw eigen vragen stellen aan een bodemexpert in de vraagbank en achtergrondartikelen vinden bij het onderwerp van vandaag. In de aflevering van vandaag gaan we het hebben over het omschakelen naar biologische bedrijfsvoering. In december is recent nog door de minister het biologisch actieplan gepubliceerd, waarin een doelstelling van 15% biologisch staat voor 2030. Vandaag gaan we het hebben over wat dat nou precies betekent, biologisch zijn of biologisch worden, wat daarbij komt kijken en ook zeker wat dit betekent op het vlak van bodembeheer en bodemkwaliteit. Zoals gewoonlijk doe ik dat niet alleen. Vandaag zit ik aan tafel met Hanna Pluimes en Pieter Boons. Voordat we het over dit onderwerp gaan hebben, zou jij jezelf als eerste even voor willen stellen, Hanna?
Mijn naam is dus Hanna Pluimes en ik heb een eigen bedrijf, dat heet 4Bio. Ik ben rond 25 jaar actief in de biologische sector, melkveesector. Eerst echt allround, zeg maar, bij de dienst landbouwvoorlichting. En daarna overgestapt naar krachtvoer, advisering van rantsoenen. Allemaal biologische bedrijven, nu sinds een aantal jaren voor mezelf.
Nou, daarnaast zijn we hier vandaag te gast in Raamsdonk bij Pieter Boons. Pieter, kun jij iets over jezelf vertellen en ook op wat voor plek we hier vandaag zijn?
Ja, mijn naam is Pieter Boons. We zijn hier in Raamsdonk aan de Schanstraat, midden in het dorp. 62 jaar geleden geboren en nooit ergens anders gewoond. Ja, we hebben onze bedrijfsvoering hier in 1990 met name behoorlijk omgegooid. Toen zijn we omgeschakeld naar biologische landbouw. Toen was dat revolutionair. Hier in Brabant waren we de 4e biologische melkveehouder. Daar hadden we nogal wat voeten in aarde. Het was niet altijd makkelijk. In die tijd 2 keer gedacht van, oh, was ik maar. Maar dat was ook maar heel kortstondig. En achteraf gezien een hele goede keuze gemaakt. Gezien de ontwikkelingen die we allemaal meegemaakt hebben.
En jij, want je hebt het bedrijf overgenomen van je ouders?
Ja.
Ja, en toen was het nog niet biologisch? Of
toen was het hartstikke gangbaar.
Okay,
wij hadden in 1989 een melkproductie van 9000 liter melk. Dat was voor die tijd heel veel. We strooiden 500 kilo zuivere stikstof. Nou, dat is tegenwoordig crimineel. Ja, van daaruit komen we dus vandaan. En als ik dan zie hoe we het nu doen en hoe het dus ook kan, ja, dan gaat er wel een wereld open.
Wat was destijds, wat waren een beetje jouw voornaamste redenen om dingen anders te willen gaan doen? Of waar kwam dat vandaan?
Ja, het zijn altijd meerdere redenen bij elkaar. Het is nooit één ding. Een hele belangrijke was de gezondheidsaspect. Toen is mijn moeder ziek geworden en ook overleden. En een heel belangrijk aspect van, we zijn nu aan iets produceren waar niemand op zit te wachten. Okay. Het was toen de tijd van de melkpoederbergen en de boterbergen. En financieel was er eigenlijk niks aan de hand, want het werd allemaal gesponsord vanuit Europa. Maar ik had toen het idee van, ja, dat kan nooit lang goed blijven gaan. Nou is het uiteindelijk toch wel heel lang goed blijven gaan op dat gebied. Ja. Maar er is toch niks leukers dan iets te produceren waar iemand blij van wordt als iemand die er eigenlijk helemaal niks mee kan.
Maar en was het dan dus voornamelijk dat je om je heen in de markt en zo, dat je daarin dingen zag of wat het deed en niet zozeer in de dagelijkse praktijk van je bedrijf zelf dat je...
Nou nee, ook dat weer beide, want in de markt was er nog eigenlijk nog niet zoveel te doen. Het was super kleinschalig. Maar ik heb een neef die toen ook fanatiek met me optrok. En die ging toen naar een cursus ecologische melkveehouderij. En die zei letterlijk tegen mij toen, je moet eens meegaan, joh. Ik denk, nou, wat is dat nou toch voor iets? Dat is toch helemaal niks voor mij? En wel gedaan. En hij is eigenlijk vergelijkbaar met mij toen en nog steeds wel. En toen zijn we daar samen naartoe gegaan en daar kwamen we toch wel tot ideeën en initiatieven van andere cursusgenoten dat we zeggen van nou, we gaan ervoor.
En het bedrijf nu dan, je vertelde jullie al in 1989 zaten jullie op 9000 liter melk en 500 kilo stikstof. Hoeveel melk produceren jullie nu?
Ja, we produceren nou sinds een jaar of 4-5 rond die miljoen liter melk. Op dit moment hebben we 120 melkgevende koeien en bijbehorend jongvee. Dus in totaal ongeveer 200 stuks vee. Grond hebben we ondertussen denk ik een 120 hectare onder de voeten. producten, maar dat is natuurlijk niet allemaal eigendom, ongeveer de helft. Ja, op die manier zetten wij ons bedrijf rond, en samen met mevrouw, niet te vergeten.
En op wat voor bodem, grondsoort zitten we hier, bodemtype?
We hebben eigenlijk allerlei soorten grond in gebruik. En dat is wel heel leuk om dingen te ontdekken en ook dingen uit te proberen. Dus wij noemen dat hier in Raamsdonk klapzand. Dus okay. Dat is echt hele droogtegevoelige grond. En daarnaast hebben we ook hele mooie veengrond, vochthoudend. En ook hele mooie kleigrond. En ook nog een stukje stugge kleigrond. Dus je kunt hier eigenlijk op alle gebieden je uitleven.
Ja, divers. Oké, voordat we op wat andere aspecten van biologische landbouw ingaan, is het misschien goed om even een stapje terug te doen en ook om te kijken wat dat nou precies betekent, biologisch zijn. Als je dat wordt, dan moet je voldoen aan de SCAL-regelgeving. Hanna, kun jij iets vertellen over wat daarin nou de voornaamste eisen zijn?
Nou, in mijn optiek is biologisch proberen eigenlijk met zo min mogelijk input de kringloop rond te zetten. Nou, daarvoor gelden twee soorten regels. De SCAL-regels, dat zijn wettelijke regels. En je hebt aanvullende regels. En ik gebruik die even door elkaar, zeg maar. En de belangrijkste zijn eigenlijk dat je geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daarnaast heb je een maximale stikstofgift, zeg maar, uit drijfmest of andere mestsoorten. Mm-hmm. En die is 170 kilogram stikstof per hectare. Het bedrijf moet biologisch zijn, dus ook het rantsoen van de koeien. Dus uiteindelijk teel je voor 70%. Dat is eigenlijk het minimale wat je moet telen zelf. En dat moet dus allemaal zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En dat is toch wel een dingetje, zeg maar. Ja. Daarnaast zijn er ook nog huisvestingsregels en voor diergezondheid. Maar dat zijn eigenlijk de voornaamste.
Ja, dus de voornaamste op het gebied van bodembeheer zijn dan het minder stikstof per hectare en sowieso geen kunstmest en het verboden middelengebruik.
Ja, klopt. Ja. Chemische middelen.
Ja, voor jou, Pieter, als je gewoon naar de hele regelgeving kijkt, wat zijn voor jou de grootste uitdaging gebleken? Of wat heb jij het lastigst gevonden om...
Nou, als je het over regelgeving hebt, dan begin ik altijd een beetje tenen krommen te worden. Dus we moeten dat woord niet te vaak gebruiken, wordt het niet gezelliger op. We houden ons aan de SCAL-regels. Ja. En als we het dan over stikstof hebben, maximaal 170 kilogram stikstof. Ja, dat is eigenlijk appeltje-eitje. En stikstof strooien, dat is eigenlijk alleen maar voor rijke boeren. Want het is gewoon geld weggooien. Dus als je dus je bedrijfsvoering op een dusdanige manier inricht, ja, dan heb je helemaal geen stikstof kunstmest nodig. Dus ik zeg heel nadrukkelijk, dat is alleen voor rijke boeren.
Ik kan me voorstellen, toen in 1989, toen jullie op 500...
Toen had ik die wijsheid niet.
Nee. Maar het kan best een uitdaging geweest zijn om dat toen af te bouwen naar 170.
Ja, natuurlijk is dat een uitdaging. Als je gewend bent om gewoon kunstmest te strooien. Toen hadden we dus zomerstalvoedering. Konden we 9 keer per jaar gras maaien en elke keer ging er weer stikstof op. Dus de gras was niet groen meer, dat was gewoon blauw. Ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment dusdanig ongezond op allerlei vlakken, dat niet houdbaar is. Dus om er even duidelijk aan te geven waar ik vandaan kom, zeg maar. En als je dan in omschakeling gaat en je strooit geen stikstof meer, en toen was de tijd dat de zodenbemester in opkomst was, ja, dan zie je het verschil heel duidelijk, waar dus helemaal geen mest komt. Hè, want die zodenbemester laat altijd wel eens een randje liggen. Noem ik tegenwoordig controlestrookje. Klinkt iets vriendelijker. Dan groeit dus ook echt helemaal niks. Helemaal niks, want toen hadden we ook gewoon het gras wat we toen hadden. En dat had echt die stikstof nodig, want ja, zonder stikstof groeit je niet. Nou, in de bodem was ook niks te doen, dus er zat weinig bodemleven. Ja, dus ja, dan gebeurt er ook niks. Maar als je dus omschakelt, je strooit geen stikstof meer, je spuit niet meer en je gaat klaver inzaaien als je dus opnieuw grasland inzaait, ja, dan gaat er een wereld voor je open. Dan denk je van, hoe is het toch mogelijk dat ik daar nou pas achter kom?
Dus en de transitie daarin zat voor door meer grasklaver te gaan gebruiken daar, dat was een soort van de...
Nou, dat is een manier om dus de zaak op gang te brengen. Maar het is natuurlijk nooit het enige ding. Het is een totaalplaatje. En in die grond is er dus heel veel mogelijk als je daar heel zorgvuldig mee omgaat. En ook een beetje snapt van wat het allemaal betekent als je iets doet. Dat heeft met grondbewerking te maken. Dat heeft met bewijding te maken. Dat heeft met... het mengsel wat je gebruikt als je opnieuw grasland inzaait. Ook heel erg belangrijk als je dus vruchtwisseling doet. Dat is dé manier om de grond gezond te houden. Om je opbrengsten op peil te houden. En om dus je klaver weer opnieuw aan de gang te krijgen. Want klaver die groeit het beste in een stikstofarme omgeving. Nou, als je dus klaver goed in je bestand hebt zitten, dan kan het zomaar 200 kilo stikstof uit de lucht plukken. Wat is er nou goedkoper dan uit de lucht plukken? Eigenlijk is het zo simpel als maar zijn kan. Hè? Ja. Kijk, en als dat dus ieder jaar vastgelegd wordt, en je brengt dan ook nog een 100 kilo ongeveer via de drijfmest om en nabij, En dan heb je nog depositie, omdat we nog steeds zoveel in de lucht gooien. Nou ja, dan zit je al op een 300, 350 kilo stikstof, zeg maar, om een goed gewas te laten groeien. Ja, nou, meer is er ook niet nodig. En als die bodem dan gezond is, ja, dan is de efficiëntie ook heel hoog. Dus kun je toch hartstikke mooie opbrengst halen.
Als je 170 bij die 350 optelt, dan zit je bijna ook weer aan die 500 die jullie voelen.
Ja, nee, zo is het rekensommetje die. Oh, nee, dat is nou weer een bureaucratische manier die jij voor je rekening moet nemen.
We hebben het over grasklaver, indirect ook een beetje over je bouwplan. Wat voor advies geef jij daar boeren meestal over, Hanna?
Ja, nou ja, Pieter zei het al, van het klaver kan niet zo goed tegen stikstof. Dus in principe moet je de grond eerst een beetje leeg trekken. En daar had Pieter het net over, van een rotatieplan. Dus eigenlijk zou het mooi zijn als je eerst bijvoorbeeld een gewas als maïs zet, om de stikstof uit de grond te trekken. Dan eventueel nog een ander gewas graan of een mengteelt ervan. En dan 4 tot 6 jaar klaver. Maar het scheelt natuurlijk wel, waar zit je op? Wat voor bodem? Is het, past het bij de veehouwer? Past het bij de veestapel die je moet gaan voeren? Want niet elke veehouwer is ook een akkerbouwer. En je moet dan, als je maïs gaat telen of andere gewassen, moet je wel denken als een akkerbouwer. En bij sommigen past dat niet. Bij Pieter, en daarom zit ik ook met Pieter aan tafel volgens mij, past het uitstekend. En past het ook heel goed bij de teelt van klaver.
We hebben het al een beetje een stukje over bouwplan gehad. Het is het uiteindelijk natuurlijk de bodempodcast. Dus de bodem proberen we wel centraal te zetten. Wat heb jij verder nog gedaan als je puur naar bodem en bodemkwaliteit kijkt om je bodem voor te bereiden op die omschakeling?
Nou ja, voorbereiden op de omschakeling. Je moet er vooral niet te lang over nadenken. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om een besluit te nemen. Dus als je de interesse hebt, dan moet je dus overal informatie vandaan zien te toveren. Zoveel mogelijk overal gaan kijken en praten met die boer of akkerbouwer of melkveehouwer of maakt niet uit wie. En dan moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken. Nooit alle grond in één keer op zijn kop zetten, dat is erg onverstandig. Dus je moet dat gefaseerd doen. En een optie is dan wat Hanna net ook al zei, van je kunt een gedeelte omploegen en maïs inzaaien. Je kunt ook niet-kerende grondbewerking doen, waar ik zelf persoonlijk geen fan van ben. Maar bepaalde mensen denken er anders over. Nou, prima, hartstikke goed als dat goed gaat. Ik ben een hele grote fan van die ploeg. Die ploeg die kun je dus op verschillende dieptes inzetten. Dat varieert van 20 tot 35. En de eerste jaren deden wij dat op 35. Ja, dat is het stomste wat je ooit kunt doen. Dus je moet ook vooral fouten maken. Hè. Heel belangrijk om fouten te maken, als je er maar van leert. En wanneer leer je het beste? Als je jezelf moet betalen. Dus nu ploegen we dus rond die 22, 23 centimeter. En maïs zaaien, dat is elk jaar opnieuw weer een hele grote uitdaging. De mooiste manier om maïs te zaaien is op gescheurd grasland. En de tijdstip van maïs zaaien doen wij meestal zo'n beetje half mei, eind mei. Voor die tijd kan er gewoon gras groeien. Als er een huiskavel is, kun je daar de koeien in bewijden. Wel al 3 keer. Dus als je dat een beetje optelt, wat er dan al gegroeid is, ongeveer 3 ton droge stof. Nou, dan ga je dus op een gegeven moment besluit nemen om gewoon maïs zaaien. Dan doen wij eerst frezen. En dan doen we die mest op 15 centimeter. Dan gaan we 22 centimeter ploegen. Dan gaan we met de rotrekker achteraan. En dan zit die mest dus ongeveer in de bovenste gedeelte van de grond weer. Dan gaan we 7, 8 centimeter diep zaaien. Dan zit die maïskorrel zit heel dicht bij de mest. Waardoor hij dus ook heel snel weer die voedingsstoffen beschikbaar heeft. Daarnaast zijn wij al een eindje omgeschakeld. Hebben we dus een heel rijk bodemleven. Als je die goed verzorgt en een goede boterham geeft, ja, dan hoef je ze niet eens te betalen. Nou, wat wil je nog meer? Ja, dan gaan die dus heel snel aan de gang om die wortels op te vreten. En die ook weer om te zetten. Waardoor het weer opneembaar wordt voor die wortels van die maïs. Ja, en dan krijg je dus een win-win reactie. Waardoor dus die maïs heel snel kan groeien. En waardoor het onkruid ook onder de maïs blijft. En dan is het ook weer een periode dat er vogeltjes komen. Noemen wij ze maar een beetje netjes, maar ja, het zijn niet mijn vrienden, zeg maar, hè, de roeken en de kraaien. Maar ook dat kun je met de juiste grondbewerking, de juiste diepte, kun je heel veel mee voorkomen. Maar ik heb gelukkig Ria, die 's morgens heel actief is. En voordat het licht is, gaat hij al uit bed. En die gaat dan die percelen langs van, mochten er toch nog vogels het komen proberen om die in ieder geval weg te jagen. En dat duurt ongeveer 3 tot 4 weken. Dus dat is best wel een opgave. En ik moet zeggen, ja, afkloppen dan. De laatste paar jaar gaat het eigenlijk best wel goed. Maar er zijn ook jaren geweest dat het echt een drama was. Maar ook weer de juiste manier, de juiste aanpak met de grondbewerking en dan Ria op tijd erbij. Ja, dan is dat ook weer goed te doen. En dan op tijd eggen en schoffelen. En dan kom je in heel eind.
Is dat een methode die je zelf een beetje uitgedokterd hebt? Of,
Nou, ik moet wel zeggen, samen met neef Piet Boons, waar ik vertelde waar we ze gelijk mee omgeschakeld zijn. Ja, die is daar veel beter in dan ik. Die is ook veel sneller dan ik. En daar heb ik het wel het meeste van geleerd, ja.
Is dit iets wat jij meer ziet hier in de buurt, Hanna?
Ja, wat ik zeg, sommige bedrijven doen aan rotatieteelt, zeg maar. Een aantal bedrijven doen alleen puur grasland, zeg maar blijvend grasland. Dus zoals Pieter het omschrijft, en we zitten ook in de studiegroep, is het wel de methode om een heel mooi gewas te kunnen telen. Want de opbrengsten zijn afgelopen jaar bijna even hoog als, als de gangbare teelt.
Niet te snel rijk rekenen, want afgelopen jaar was gewoon heel goed. Maar we hebben ook wel 2 jaar gehad in mijn biocarrière, om het zo te noemen. Dat we de maïs gewoon om hebben geploegd. Dus dan kost het gewoon heel veel geld. Voordat je dan weer iets aan opbrengst hebt in de vorm van grasklaver, ja, dan is het weer najaar. Maar als je dus dat plaatje met die maïs rond wil breien, dan doen we dus na de maïs in het huiskavelperceel doen we grasklaver weer, omdat we een beperkte huiskavel hebben. Maar percelen we van huis, dan zaaien we daar weer triticale erwt in. En dan heb je dus een heel mooi gewas wat in het najaar al ontwikkeld. Wat het jaar erop, zeg maar, in augustus rijp is om geoogst te worden. En heel mooi krachtvoer is voor je eigen koeien. En stro voor de potstal. Ja, en dan kun je dus mooi op tijd je grasklaver weer inzaaien. Waardoor die klaver zich ook goed kan ontwikkelen voordat het weer najaar is. Waardoor je het jaar erop weer mooi vroeg of de koeien erin kunt doen. Of kunt maaien.
Ah, mooie methode. Ja. Verder gaf jij ook al aan, Hanna, dat dus biologisch geen chemische onkruidenbestrijding meer of betekent. In elk geval. Is dat voor jou nog een grote uitdaging gebleken, Pieter?
Nou, ik moet wel eerlijk bekennen dat we toen ook niet zo heel veel chemische middelen gebruikten niet. Maar er zijn wel wat problemen onkruiden. Maar ook daar zit weer in je bemestingsniveau, de grondbewerking. Ja, daar kun je dus je onkruid. Het is geen onkruidbestrijding meer, dat woord kennen wij niet meer. Het is onkruidbeheersing. En de riddelzuring wil nog wel eens een vervelende zijn. Maar die andere kruiden, die kun je aardig goed beheersen, zal ik maar zeggen.
Maar het is natuurlijk wel een andere manier van denken ook als je het onkruidenbeheersing in plaats van onkruidenbestrijding gaat noemen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Hanna?
Meestal valt het mee. Ik heb ook wel eens een ervaring gehad dat inderdaad zuring enorm aanwezig was in de bodem. Dat het toch wel even hard aan het werk moest gebeuren om daar weer goede grasklaver van te kunnen maken. Dus ja, zuring is natuurlijk ook een zaadje wat heel lang in de bodem goed blijft. En als je dat dan helemaal op z'n kop zet, dan kan dat een keer voorkomen.
En wat is dan de manier waarop dat beheerst wordt?
Ja, hebben we een paar jaar gedaan met uitsteken. Met het handje, met de riek of met de schop en dan met een man of 10. Maar dat is natuurlijk super arbeidsintensief. Het is ook wel een teken dat er dus in de structuur van de grond iets mis is. Dus als je dat op een gegeven moment steeds beter kunt beheersen. Rode klaver is bijvoorbeeld een hele goeie om die grond open te breken. Die groeit hem letterlijk open. Ja, als je dat dus op een gegeven moment goed kunt telen, dan heb je alweer een flinke klap te pakken. En het gewas moet boven het kruid uitgroeien. En als je dus die ridderzuring een beetje plaagt en de klaver een beetje kietelt, kan de rode klaver er gewoon bovenuit groeien, waardoor dus de ridderzuring verdrongen wordt. Dus dat is een manier om het in de hand te houden. Maar ik zeg niet dat het bij ons allemaal prachtig mooi altijd is. Maar er zijn wel manieren om dat in ieder geval wat te sturen.
Nou, dan wou ik het nog hebben over weidegang. Ja. Want dat is ook een van de elementen van...
Dat klopt, dat is zelfs een regelgeving. Die was ik net even ontschoten, maar hij hoort er echt bij natuurlijk.
Ja. Wat wordt daar in gevraagd?
Dat zijn de aanvullende regelgevingen. Nou, ieder dier moet een uitloop hebben, sowieso. Melkkoeien moeten maximaal 6,5 koe per hectare weidegang hebben... van 15 april tot 15 oktober. Best een heel lang seizoen. Eigenlijk kan elke veehouder dat makkelijk halen. Tenzij het echt, echt heel slecht weer is in het voor- of najaar. Dan wordt de draagkracht misschien wat anders. We willen eigenlijk zo maximaal weiden, dus ook vrij goedkoop. De koe eet zelf het gras op, dus wat dat betreft ben je dief van eigen portemonnee, denk ik, als je helemaal geen weidegang hebt. De beperking is soms, als je mensen vraagt, bij een nieuw bedrijf komt, is soms de huiskavel te klein. En dat is dan, daar moet je creatief mee omgaan. Sommigen hebben een brug neer moeten leggen. De anderen zijn bezig met een tunnel aan te vragen. Maar dat zijn de extreme gevallen. Sommigen gaan dus wat terug in het aantal stuks vee. Om aan die maximaal 6,5 koe per hectare te voldoen.
Als je meer naar de bodem kijkt. Ik weet niet wie daar voor jullie het beste antwoord op kan geven in dit geval. Maar wat betekent weidegang op dat vlak? Wat doet dat met je bodem?
Ja, nou, je hebt allemaal verschillende soorten weidegangen. Pieter, volgens mij ga jij in het voorjaar altijd stripgrazen. Je hebt puur kwees, je hebt heel kort grazen, koortsgrazen. Dus ik denk dat de koeien, zeg maar, welk systeem je kiest, hè, of je omweiden, is natuurlijk ook nog het gangbaarste, denk ik, om te doen. Het systeem heeft een effect, de koppengrootte heeft een effect. Ik denk dat het erg verschilt met wat voor bodem je hebt, zeg maar, wat het effect van de koeien, het begrazen op zich. Maar uiteindelijk, hè, als je het kort afgraast, gaat de wortelgroei wordt dan vaak langer. Het effect van grazen is wel anders dan maaien, zeg maar.
En er zijn dus heel veel, zoals je het uitlegt, er zijn heel veel dingen die daar op welk effect het heeft invloed hebben. Wat voor bodem, welke manier van begrazing. Nou ja, wat
ja, de koppengrootte vind ik ook wel echt een. Of je nou 100 koeien over 10 hectare moet verdelen of standweiden. Dus dat maakt wel heel veel verschil.
Hoe werk jij met bewijding binnen je bedrijf?
Ja, bewijding, als je dat niet leuk vindt, dan wordt het nooit niks. Wat je ook doet. En als je niet kunt rekenen, dan wordt het ook niks. Want ik weet 100% zeker dat als je in mijn situatie met ons bewijdingssysteem, dat we dus 4 centen daar per liter melk mee verdienen. Dat we dus een lagere kostprijs hebben. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Maar het is zoals men alles doet. Als je het doet, moet je het goed doen of je moet het niet doen. Dat geldt voor omschakelen naar bio, dat geldt ook voor bewijden. En bewijden, dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik probeer altijd zo vroeg mogelijk te doen, maar met de nadruk op mogelijk. Je moet dus niet te veel kapot lopen, want als je het in het voorjaar kapot laat lopen, daar heb je heel de zomer last van. Dus dat is heel belangrijk. Maar het is nu mooi weer en de topjes die lopen al mooi uit. De kruiden, zoals ik ze noem, die lopen dus ook uit. En het is net als met alles en iedereen, alles wat jong is lekker. Dus die koeien, die eten alles op wat jong is. Dus dan is dat een hele mooie manier om dus je beheersing van de kruiden eventjes in de gaten te houden. Ik vind wel die koeien naar buiten, dat moet niet voor 1 of 2 dagen, want die omschakeling, dat vinden ze nooit leuk. Dus dan moet het wel voor minimaal 10 dagen kunnen. En dat is altijd een beetje tricky, hè? Wanneer kan het wel en wanneer kan het niet. Dus daar hoort er dan wel nadrukkelijk bij. Maar vorig jaar gingen ze 2 maart naar buiten. En tot 16 november. En in die tijd daartussen denk ik dat ze 2 weken binnen zijn gebleven. Dat het of extreem warm of echt extreem nat. Dus ik vind het altijd wel belangrijk dat die grond niet vertrapt wordt. Maar wij doen het stripgrazen systeem. Dus elke dag een nieuw stukje aan de voorkant. En de achterkant sluit ik ze dan 1 keer in de 3 dagen weer verder op. Waardoor dat weer snel kan gaan groeien. Waardoor je dus die groeitrappen krijgt. Het is een arbeidsintensief gebeuren. Elke dag ben je ongeveer een kwartier tot soms wel een half uur per dag bezig om het draadje te verzetten. Maar tegelijkertijd ook even rondkijken. Daar vind ik het hele grote voordeel. Maar dat moet je leuk vinden. Je ziet wat er gebeurt in het land. En ik vind het hartstikke leuk. En andere mensen vinden daar helemaal geen zak aan.
Maar wat zie je dan? Of wat zijn dan dingen die...
Je valt in het voorjaar van verbazing bijna achterover. Dat je denkt van, goh, vandaag is er toch wel heel veel bijgegroeid. Of ja, gisteren dan, als je morgen gaat natuurlijk. Maar dat er dus in een dagtijd zoveel kan veranderen. En dat heeft ook met draagkracht van de grond te maken. Hè. Dan heeft het veel geregend en dan is het heel nat. Maar als die gras dan echt snel wil groeien, dan wordt er ook weer heel snel heel veel vocht, zeg maar, uit de grond getrokken, waardoor het op dat stukje toch weer mogelijk is om te blijven bewijden. En dan kun je dus je plan maken van dan moet ik eruit maaien, want bij mij staat het maaien dus ten dienste van het bewijden. Het liefste zou ik heel de uitskaal bewijden. Dat is verreweg het goedkoopste. Maar de praktische uitvoerbaarheid daarvan is heel moeilijk, dus dat lukt gewoon niet altijd. Maar dat is wel de volgorde. En als je dus elke dag voor die koeien het beste stukje gras hebt, dat dus de optimale lengte heeft, dan kun je dus die 4 tot 6 cent voordeel halen met bewijden. En het gaat er niet zozeer om wat ik stripgrazen doet, of dat je standweiden doet, of modern omweiden. Tegenwoordig is dat natuurlijk helemaal hip om daar allerlei innovatieve namen aan te koppelen. Precies, ja. Maar het komt natuurlijk allemaal op hetzelfde neer. Als je zelf daar geen aandacht en zin en lol in hebt, dan komt het nooit niet goed. Want dan krijg je vaak te horen van, maar de productie zakt zo erg als het een dag wat minder weer is. Hoe hoger dat je die koeien laat lopen op de tenen, hoe makkelijker dat ze omvallen als er 1 factor even iets minder is. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken.
Als je even kijkt naar, misschien is dat een moeilijke vergelijking, maar hoe je bodem, hoe die nu is. Als je dat zou vergelijken met, dan moeten we wel een tijdje terug, maar dus naar 1989. Ja. Wat zijn dan daarin de grootste veranderingen die je ziet?
Nou, een heel simpel voorbeeldje is als je gaat ploegen. Toen wij vooromschakelen en gingen ploegen, toen zoop die trekker 2 keer zoveel diesel als nu. Die trekker die is wel 200 pk, maar die heeft er een vierschaar achteraan en die maakt 1100, 1200 toeren zeg maar, bij 7 km per uur. Ja, dan verbruikt die 14 liter dieselolie per hectare. Ja, dat is gewoon gruwelijk weinig. En hoe komt dat? Omdat die grond veel makkelijker is geworden. Ook natuurlijk omdat ik niet meer zo heel diep ploeg. Maar dat heeft helemaal geen meerwaarde. Sterker nog, ik denk dat dat heel erg slecht is. Dat is mijn persoonlijke overtuiging, maar akkerbouwmatig zal het misschien best wel eens anders moeten. Maar als je dus op die manier de dingen echt aantoonbaar ziet, ja, dat kan niet anders dan dat die grond veel luchtiger is geworden. Ja. We hebben dus die zware kleigronden bijvoorbeeld. Toen, voordat we daar om gingen schakelen, dat was gewoon één riem van voor tot achter. En nu valt die grond gewoon in het voorjaar. Kunnen we ploegen die zelfs nog in het voorjaar? Nou, als je dat hier in de streek, toen wij dat eerst gingen doen, nou, die is helemaal gek, die boer. Hè? Die is helemaal van het padje af. Maar als het dus na rode klaver is, ja, dan is het een openbaring wat dat met die grond doet.
Ja, ik kan het echt beamen. Het is een soort potgrond. Hè? Daar kan je het bijna mee vergelijken. Dus dat is echt wel bijzonder, ja. Na zoveel jaren.
Ja, het duurt wel even hoor.
Precies, het is niet zomaar in één keer gedaan. We zijn ook wel eens met studiegroep bij iemand die net omgeschakeld is bijvoorbeeld gaan kijken. Daar zie je echt per jaar eigenlijk wel verandering als je gewoon op een gegeven moment de bodem anders gaat behandelen.
Ben je dan nu op een soort van, na zoveel jaar, op een punt gekomen waar je wat mooi is? Of ben je nog bezig met nieuwe dingen of andere dingen? Of?
Als je tevreden bent, dan komt het niet goed meer. Hè? We hebben een paar jaar geleden wat grond bijgekocht. Ja, dat is weer een uitdaging om daarmee aan de gang te gaan. Want, ja, om het in mijn systeem te kunnen laten passen. Dus we blijven gewoon daarmee stoeien. En het is niet zo dat alles lukt. Hè? Hoe even, daar zijn we ook wel net zo goed tegenslagen. Mm-hmm. En als je rijk wil worden, moet je ook geen bioboer worden. Dus dat is niet aan de orde. Maar ja, het is op een gegeven moment wel een neveneffect dat het ook heel goed mee kan in de bedrijfsvergelijking. Ja, ik ben wel idealistisch, maar ook realistisch en economisch.
Nou ja, dat was ook wel het volgende punt waar ik het met jullie over wilde hebben. Want er zit natuurlijk ook een economische kant aan. Kun jij, Hanna, iets vertellen over wat je daarin aan de ene kant zowel als opbrengsten als aan kosten kan verwachten als je...
Ik heb al behoorlijk wat omschakelplannen mogen maken. En heel vaak kom ik gewoon op bijna hetzelfde uit. Dat klinkt heel raar. Je gaat op een andere manier je systeem beheren, zeg maar, je bedrijf. Kunstmest laat je achterwege. En wat Pieter helemaal in het begin zei, ja, dan gooi je eigenlijk gewoon geld op het land waar je eigenlijk niks voor terugkrijgt, hè, uiteindelijk. Nou, dat heb je dus niet meer, die kosten heb je niet meer. Maar hè, je moet misschien wel vaker met de wietegg of met aan de slag om de kruiden beheersbaar te houden, zoals Pieter zei. Voor de rest is de melk... melk is iets beter betaald. Wat net Pieter ook zei, hè, je moet achter je systeem staan en anders werkt het gewoon niet en dan kost het geld. Daarom zeg ik ja, hè, rendement is er gewoon. En een aantal jaren gaat het uitstekend. Eén keer in de zoveel jaar, ja, dan zou je het alles tegenzitten en zou je een lager rendement hebben. Maar in principe, omdat je dus minder sturingsmogelijkheden hebt, moet je je vakmanschap, zeg maar, wel behoorlijk goed hebben en op het juiste moment dingen gaan doen. Je kan eigenlijk niks uitstellen. Je moet het echt, als je het ziet, hè, dan ben je het bijna al te laat. Dus je moet echt, dat is eigenlijk denk ik het moeilijkste van het omschakelen. De regelgeving kan je gewoon, hè, er zijn al tegenwoordig zoveel boeren die gewoon biologisch werken. Dus dat is goed te doen volgens mij. Maar het vakmanschap, hè, daar heb je soms wel eens extra steun bij nodig. Met de studiegroep of met mensen zoals Pieter, die heel graag wel andere mensen wil helpen. Die kennis moet je wel vergaren, ja. Op een of andere manier.
En onderaan de streep, want het zijn nu natuurlijk een beetje... Het zijn nu ook weer roerige tijden met kunstmestprijzen en melkprijzen die allemaal alle kanten op gaan. Maar als je het over een langere periode bekijkt, dan verwacht je onderaan de streep geen ander bedrijfsresultaat.
Ik denk niet dat je gelijk kan zeggen van het wordt beter of slechter. Ik denk echt dat het aan de situatie ligt, aan het vakmanschap. Heb je er zin in sowieso? Want niemand anders komt het doen. Dus met omschakelen moet je achter een systeem gaan staan. En de volle 100% tot 150% of 200% misschien ervoor gaan. Want anders lukt het niet, maar dat is ook gangbaar. Je moet ergens voor gaan. En dan lukt het vaak. Tegenwoordig is het pionieren is er een beetje af. Dat klinkt een beetje raar, maar hè, dat was 30 jaar geleden toch een heel ander verhaal. Nu maken we een podcast bijvoorbeeld die je af kan luisteren. Dus wat dat betreft, hè, je krijgt steeds meer handvaten aangereikt om het wel te kunnen doen. Nou, daarnaast, hè, de wetgeving of de regering zegt ook van ja, hè, we kunnen eigenlijk niet zo blijven doen zoals we altijd gedaan hebben. Dus dat is het. Maar nogmaals, het moet bij je passen. Dat is nummer één. Ja. En dan kan je gewoon een goed rendement halen. Om maar even antwoord toch op jouw vraag te geven.
Ja. Hoe is dat voor jou geweest als je dan... Ja, het is misschien moeilijk vergelijken met 1989. Maar als je naar het financiële resultaat van het bedrijf kijkt... ben je erop vooruit gegaan? Of is het juist uitdagender geweest? Of ben je onafhankelijker daarin geworden? Dat kan natuurlijk ook als je minder... Nou ja, als je nu niet van kunstmest afhankelijk bent.
Nou nee, ik vind dat biologisch boeren veel kwetsbaarder is. Je hebt veel minder sturingsmechanismes. Dat is belangrijk. Het meest sprekende voorbeeld is die maaisteelt. Als er onkruid toch te hoog wordt, ja, dan kun je nog een keer de loonwerker bellen om te spuiten als gangbare boer. Ja, dat is bij ons op een gegeven moment de ploeg erin zetten en dan heb je niks. Dus in die zin ben je wel veel kwetsbaarder. Anderzijds, die marktgolvenbeweging, die was er al toen wij omschakelden. Was er eigenlijk ook nog niet geen markt voor onze melk. Nou, er waren met vieren in Brabant. Nou, die golvenbeweging zie je nog steeds. Dus toen hadden we heel sterk van dat we zelf op pad moesten. En toen was het prijsverschil ook wel eens 2 cent. Dus ook wel eens 12 cent. Wat dat betreft is nu een heel stuk makkelijker. Sinds dat Eco-Holland is ontstaan, is er dus een hele krachtige coöperatie. Die dus helemaal in het belang van de boeren opereert. En die dus ook door boeren en voor boeren opgericht en bestuurd en alles georganiseerd wordt. Ja, dat is veel rustgevender dan toen wij omschakelden in 1989 en dat we zelf een verwerker moesten zoeken, een particulier en alle lof over die man. Maar ja, op een gegeven moment als er failliet gaat, ja, dan ben je klaar. Kijk, en dat risico is er nu niet meer met Eco-Holland melk op maat, want ja, die zorgen gewoon dat die melk daar terechtkomt wat het beste tot zijn recht komt. En we zijn veel minder afhankelijk van de wereldmarkt. 95% van de Nederlandse biologische melk wordt ook in Nederland verwerkt en geconsumeerd. Dus die kwetsbaarheid is daar heel erg goed verbeterd. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk wel een heel stuk rustgevender dan toen wij omschakelden. En wij hebben het ook gered, dus het was wel mogelijk, anders had ik hier nu niet gezeten. Ja, dat heeft wel heel veel kruim gekost, hè, wil ik wel weten. Ja, toen moesten we ook zelf op pad om mee te helpen om die melk verkocht te krijgen vanuit de Zwaluw, Udenhout, zeg maar. En toen ging er ook een verwerker failliet, waardoor dus de melkprijs in één keer niet uitbetaald kon worden. Dus we ook wel eens een paar maanden langer wachten voordat er melkgeld overgemaakt werd. Dus die kwetsbaarheid is nu een heel stuk verbeterd.
Oké, en wat je zegt over de kwetsbaarheid op het land, dat je bedrijf wat gevoeliger wordt, en omdat het antwoord daarop is dus dat het vakmanschap heel belangrijk is. Absoluut.
Nou, daar moet je de lol van inzien, hè. Want ja. We hebben het altijd over geld en ik hou ook heel erg van geld, dat ik daar duidelijk in zijn. Maar als je er geen lol in hebt, nou ga dan alsjeblieft iets anders doen. Want dan heeft het totaal helemaal geen zin dat je ermee bezig blijft.
Nou, ik wil wat meer richting de afronding daar naartoe. Hanna, als je als boer wil gaan omschakelen of als je daar überhaupt mee bezig bent, wat zijn dan een beetje de belangrijkste voorwaarden wanneer je eraan kan denken?
Nou, als je niet te hoog zit met je liters per hectare, en dat noem ik rond de 10.000 liter, zeg maar, kan je er echt wel aan denken. Misschien had je het al eerder moeten doen zelfs. Dat ligt er een beetje aan. Nou, wat ik zeg dus wel, de huiskavel is sommigen een beperking. Daar moet je wel even goed naar kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik denk, als je ervoor open staat, zou ik altijd de regelgeving erbij gaan pakken en kijken of je eraan kan voldoen. En anders een keer de hulp inroepen van een adviseur om samen eens te kijken, echt op het bedrijf, van hè, dit zijn de mogelijkheden. En dan nogmaals, als je erachter staat, dan zou ik zeker kijken wat de mogelijkheden zijn. Hè? Misschien gewoon doen. We hebben het net over de bodem gehad. We hebben het over de klavers gehad. Ik denk dat het altijd verstandig is om daar in ieder geval goed naar te kijken of je die sowieso in je bedrijfsvoering kan toevoegen, zeg maar.
Ja, in die zin hoeft het misschien, ik bedoel, biologisch is wel een en je bent het of je bent het niet verhaal. Maar de principes kun je ook...
Daar,
ja, je kan natuurlijk altijd met de principes gaan werken en ja... Een beetje die kant op bewegen. Of...
Pieter is vrij resoluut toen omgegaan. Ik ken ook bedrijven die er gewoon 4-5 jaar over doen. Om eerst die klavers in het systeem te krijgen. Hè, dat ligt per veehouwer gewoon verschillend hoe je daarmee om kan gaan.
En hebben jullie, dat is een vraag aan jullie beiden. Hebben jullie nog tips aan luisteraars als je om wil gaan schakelen? Dus wat zou je die mensen mee willen geven? Wat is daarin belangrijk?
Ja, wat ik zeg, hè? Gewoon gaan verdiepen en gaan doen.
Ja.
Ik denk dat dat wel een goed advies is. Want nogmaals, ze zijn er best wel wat voor gegaan. En ik denk dat we die kant toch allemaal een beetje opgaan. Dus waarom zou je dan niet kijken of het ook de kant van biologisch kan gaan?
En jij, Pieter, wat zeg jij tegen mensen die er interesse in hebben of die ermee bezig zijn? Wat voor tips heb jij?
Ik denk dat er zowel voor gangbare boeren als voor biologische boeren ruimte blijft. Ik vind ook belangrijk, biologische boeren kunnen hier niet zijn zonder gangbare boeren. Dus we hebben elkaar echt keihard nodig. Er zit wel iets in van als je dus toch geen bio wil worden, ga dan in ieder geval proberen klaver in je graslandbestand te brengen. Probeer er de rol in te zien en ja, probeer zelf het stuur in handen te houden. Laat je niet dwingen en forceren door mensen die er helemaal de ballen verstand niet van hebben. Want dat werkt zo gigantisch frustrerend. En ja, dat is eigenlijk zonde van de energie. Dus hou het heft in eigen hand. Stuur zelf bij waar je kunt. En dan kom je erachter dat er eigenlijk hartstikke voor lol aan het vak zelf is. En dat je de rest zoveel mogelijk buiten de deur moet houden. Want dat is niet prettig om daarmee om te gaan.
Nou, ik denk voor nu een mooie eindboodschap. Dankjewel, Hanna, voor je aanwezigheid en voor je bijdrage. En jij ook, Pieter, dat we hier vandaag mochten zijn. Dank jullie wel. Voordat we deze aflevering afsluiten, hebben we hier weer Pieter Struik om het bodemleven van de week te behandelen. Vandaag is dat denk ik een van de bekendere schimmels, namelijk de mycorrhiza. Kun jij ons wat vertellen over wat de mycorrhiza in de bodem doet, wat het precies is?
Zeker, de mycorrhiza schimmel is een schimmel die een actieve samenwerking heeft met de plant. Ze hebben echt een symbiose. Dus in ruil voor suiker levert de mycorrhiza schimmel voornamelijk voedingsstoffen. En dan kan deze heel goed fosfor vrijmaken uit de bodem. En die actief aan de plant aanbieden eigenlijk. En die mycorrhiza schimmel die komt bijna overal voor. Ze zeggen op zo'n beetje 99% van alle planten die er zijn, zit die mycorrhiza schimmel, heeft er een samenwerking mee. Behalve moeras- en waterplanten. En zo mooi is dat die symbiose, daar worden ze allebei beter van. De schimmel, de mycorrhiza schimmel, kan leven en groeien en floreren. En de plant krijgt er dus nutriënten voor terug die hij nodig heeft. De mycorrhiza schimmel is een uitgebreid netwerk van draden. En omdat ze zo fijne draden zijn, is het opneembaar vermogen van een plant 60 tot 100 keer groter dan weer er dus geen mycorrhiza schimmel is. Dat klinkt te mooi om waar te zijn.
En wat is er dan een maar? Of is het is wel echt waar dan dus? Of?
Het zal wel waar zijn. Het is zo moeilijk om in dat veld dat te zien, aangezien hij er altijd is. Dus dat kan alleen met een labopstelling waar je actief de mycorrhiza schimmel niet er laat zijn. Je kan ze dus ook toevoegen, mycorrhiza schimmels. Maar tot nu toe in heel veel veldproeven komt het niet tot uiting dat daarmee de opbrengst daadwerkelijk verhoogd wordt. Er zijn een aantal planten waar mycorrhiza schimmels niet bij voorkomen of geen symbiose mee aangaan. Dat zijn kruisbloemige en ganzenvoetfamilie, zoals melden. Dus dat is geen waardplant om deze mycorrhiza schimmel ook in stand te houden gedurende een braakliggende periode. In een groenbemestermengsel bijvoorbeeld. Dus wil je die mycorrhiza schimmel optimaal laten floreren, kies dan in ieder geval ook aan het mengsels die niet alleen bestaan uit deze niet-waardplanten.
En kan het ook braakliggende grond overleven? Dus als er, want het is een symbiose, misschien is het afhankelijk van een groeiende plant, of kan die wel een tijdje zonder ook?
Hij kan een tijdje zonder, maar uiteindelijk hebben ze elkaar eigenlijk dus nodig. Ze kunnen niet zonder elkaar uiteindelijk. En die mycorrhiza schimmel heeft ook nog iets supercools. Hij maakt glomaline aan. En dit zorgt ervoor dat is een koolstofverbinding en die zorgt ervoor dat er actief koolstof wordt opgeslagen in de bodem. Dus echt mycorrhiza schimmels voegen daadwerkelijk ook nog iets toe aan koolstofopslag. Wil je een goed effect zien van de mycorrhiza schimmels, dan is dat voornamelijk zichtbaar bij lagere bemestingstoestanden. Dus in de gangbare landbouw, waar eigenlijk al voldoende nutriënten worden aangevoerd via bemesting, komt het effect van mycorrhiza schimmels komt minder tot uiting. En ze houden niet zo van kunstmest en van bespuitingen. Dus in natuurlijkere situaties en landbouwsystemen wordt meer waarde gehecht aan deze mycorrhiza schimmel.
En ik kan me voorstellen dat dan minder bewerking van de grond, dat ook positief werkt.
Ja, schimmels houden sowieso van zoveel mogelijk stabiliteit.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast van vandaag? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl en stel ze zelf in de vraagbank aan een bodemkundige. Op dit platform kun je daarnaast je aanmelden voor de podcastserie om zo op de hoogte te blijven en je kunt er achtergrondinformatie vinden.
Deelname aan de podcast en het platform mijnbodemconditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgende week verschijnt er weer een nieuwe aflevering van de Bodempodcast. Ditmaal speciaal voor de Brabantse boeren. In deze aflevering gaan we het hebben over het programma Bodem Up. Onder andere met Gerard Ros van het NMI en Helga Post van de provincie Noord-Brabant.